onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen.
We wilden in deze tweede dienst overdenken Hebreeën 7 vers 24 en 25. En daarom gaan we dat in zijn verband lezen. Hebreeën 7 is dus de schriftlezing. En we beginnen bij het 11e vers te lezen. Hebreeën 7 vanaf vers 11. Vooraf de belijdenis als kern van de godsopenbaring van de 12 artikelen. En daarna zingen we Psalm 48, het 6e vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Hebreeën 7 vanaf vers 11. Indien dan nu de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, want onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen, wat nood was het nog dat een ander priester naar de ordening van Melchizedek zal opstaan, en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron? Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet. Want hij, op wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. Want het is openbaar dat onze Heere uit Juda gesproken is, op welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. En dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat, die dit niet naar de wet des vleeselijken gebods is geworden, maar naar de kracht des onvergankelijke levens. Want hij getuigt: gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheid en onprofetelijkheidswil. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken. En voor zoveel het niet zonder eedswering is geschied, want genen zijn wel zonder eedswering priesters geworden, maar deze met eedswering, door dien die tot hem gezegd heeft: de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan, al zou hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, die het niet alle dag nodig was, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers op te offeren, daarna voor de zonden van het volk, want dat heeft hij eenmaal gedaan, als hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen, die zwakheid hebben, maar het woord der eedswering, die naar de wet is gevolgd, stelt de zoon, die in der eeuwigheid geheiligd is.
Zullen we samen bidden. Heere, u weet hoe onwezenlijk de omstandigheden zijn. Van binnen en van buiten. U weet hoe we de gemeente ontmoeten. Een aantal van de gemeente, de Schravenhagen, Scheveningen. En hoe we ons verbonden weten. Met naar we van harte hopen en weten, die thuis met ons mogen meeluisteren, meeleven, meebidden, meezingen. En Heere, dan kunt u alle verhinderingen wegnemen, omdat uw woord zijn vrije loop zou hebben. Niet door kracht van mensen, nog door geweld, maar door uw geest zal het geschieden, zo krachtig en onwederstandelijk en liefelijk. En zo mogen we samen bidden. Heere, handen vouwen, dat gaat nog wel. En de ogen sluiten voor onze concentratie, dat gaat ook nog wel. Maar bidden is toch veel meer. En wilt u ons dat leren, naderen tot de alwetende, die de meesten van ons van jongs af aan geleerd heeft, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En mogen we dat heel persoonlijk en zacht samen doen. U kenbaar maken, Heere, wat we missen. U kenbaar maken wat we niet kunnen missen. De werking van de geest der genade en der gebeden. De levendmakende werking van uw geest, die u verheerlijkt. En die de zaligmaker toepast. Heere, zoudt u dan willen geven, ook vanmiddag hier in Den Haag Scheveningen, wat we niet missen kunnen, of we beseffen of niet beseffen, niet missen kunnen om te kunnen leven en om te kunnen sterven, want daar is allebei hetzelfde voor nodig. Och, schonk u ons dan de hulp van uw geest en wil de weg terug tot u verklaren in de persoon van de middelaar. De waarheid van Oude en Nieuwe Testament in de persoon van de zaligmaker. Het leven zoals dat alleen in hem gevonden wordt. En Heere, daarom bidden wij of u de weg, de waarheid en het leven wil toepassen in onze harten, hier en thuis. En of u de overtuigende kracht van uw geest zou openbaren. Heere, wilt u geven dat uw kinderen onderwijs mogen ontvangen. U weet wat ze missen als het gaat om hoe branden mijn genegenheen om 's Heeren voor of in te treden.
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Heere, zou u ze dan heel persoonlijk willen onderhouden, ondersteunen, onderwijzen, en dat ze een dubbele zegen zouden mogen ontvangen van u, dat er licht mag vallen op dat wat u gewerkt hebt, dat u zelf terugkomt op wat u sprak, dat u de getrouwe blijkt, maar ook, Heere, dat ze mogen horen wat ze missen. Ook dat is een zegen, want dan kunt u wat kwijt. En daarom die fundering in de schriften, die vastigheid van uw getuigenis, die altoos blijkt, zelfs in de zwaarste strijd en noden. En Heere, als we van dat leven der genade nog vreemd zijn, als we doorgaan met vechten tegen u, en zondigen en onteren van u. O God, we hebben zelf daar andere gedachten over, misschien wel betere gedachten van onszelf, slechtere gedachten van u, maar de werkelijkheid is dat u uw handen de ganse dag uitstrekt tot een wederstrevig volk. En daarom zijn ze onder de woordbediening dichtbij hier in de oude Boomgaardstraat en verder weg, zijn ze om in de dienst der verzoening of daaraan verbonden als het enige middel dat u gebruikt om zondaren aan uw voeten te brengen. En daarom bidden we om de kracht van uw levendmakende geest, ook onder onze kinderen en jongeren. U weet hoe moeilijk het is, zeker als ze thuis zijn, om aandachtig te luisteren, om zich te concentreren. O Heere, juist voor onze jonge generatie bidden we om verbinding, om hartelijke verbinding aan uw woord, aan uw dag en alles wat van aan de gemeente, alles wat van u is. En of u alstublieft in deze moeilijke dagen, maanden, wil verhinderen het proces van vervreemding. Heere, zoudt u zo willen gedenken? U weet in welk tijdsgewricht we leven, en dat de wereld verloren in schuld, de schepping zucht als in barensnood, want de schepper vergeten, dat kan niet anders dan tot oordeel leiden. Heere, doe ons dat zien, die almachtige kracht van u, die zeeregen en droogte niet alleen, vruchtbare en onvruchtbare tijden, maar ook gezondheid en krankheid in uw hand hebt. Heere, wilt u toch doen zien, wanneer we ons losrukken van u in onafhankelijkheidswaan, wat het gevolg daarvan is. Wilt u dan geven een wederkeer, dat die hand, die vaderlijke hand, gekend mag worden, dat die almachtige hand benodigd mag worden, en dat het richterlijke mag worden weggenomen en geheiligd voor onze zielen. Heere, wilt u dat geven, ook in deze maanden waarvan we eerlijk moeten zeggen, wij weten het niet. Gedenk bijzonder aan onze overheden hier in Den Haag, gewestelijk en plaatselijk en landelijk, die twee zaken die we vanuit de schrift voor hen van harte bidden, of u ze wil gebruiken in deze moeilijke tijden. En dat ze zouden zijn dienares van u. Of ze het beseffen of niet beseffen. Maar wij vragen om die wijsheid, om die voorzichtigheid. En het tweede, of ze ons ten goede mogen beslissen en maatregelen nemen. En zoals de schrift dat zegt, en zoals onze belijdenis dat naspreekt, in artikel 36, zo bidden wij voor al onze overheden, of u ze in deze mondige tijd, zoveel hoofden, zoveel zinnen, of u ze met wijsheid wil bedelen, dat we voor de chaos bewaard worden, en dat u gaf, Heer, die maatregelen ons ten goede. En dan niet alleen omdat we een lichaam hebben, maar ook omdat we een ziel hebben. Niet alleen omdat we door de tijd kunnen, maar ook voorbereid worden op de eeuwigheid ons ten goede. Heere, wilt u al de broeders van de kerkenraad bedienen, aanwezig of thuis? Wilt u ze met name nu samen snoeren en geven het goede voor dit volk te zoeken? En mogen we daartoe bidden, het laatste couplet van het vaderlandse lied. O lof, mijn arme schapen, die zijt in grote nood. Uw herder zal niet slapen, al zijt gij nu verstrooid. Geef de kerkenraad één voor één die bewogenheid, tot God u wil begeven, de waarde van het gebed met alles. Zijn heilzaam woord neemt aan hoe heilzaam uw woord is. Als vrome, ware, Godvrezende christenen leven, die uitzicht hebben over alles heen. Het beste komt nog. Het zal hier haast zijn gedaan. Zo bidden we voor dit volk in de Hofstad. Of u ervoor zorgen wil, nu ze zo verstrooid zijn. Heere, wilt u geven, wanneer het herfstvakantie is voor onze kinderen en jongeren, dat ze bijzonder bewaard mogen blijven, dat ze ook voorzichtig zouden wandelen, en wij met hen als voorbeeld, en geef dan dat we het onderwijs u mogen bevelen, na deze week weer van start, dat het toch voortgang mag hebben, dat het niet stilgelegd moet worden, met alle gevolgen voor de vorming van onze jongeren en kinderen. Het onderwijs mogen we wel bijzonder u bevelen, met allen die daar werken, maar ook die werken in de gezondheidszorg, die in de frontlinie staan, mogen we die bijzonder u voorleggen, of u ze wil sterken, bewaren, helpen en zegenen. En ieder, als we ons goddelijk beroep nog mogen uitoefenen, dat het als goddelijk beroep ook beleefd mag worden. En door uw koninkrijk zo komen op deze aarde. En wilt u geven dat alles wat in uw naam geschiet, in de dienst van de barmhartigheid, door de ouderlingen en door de dienaren van het woord en ook niet ambtelijk, wereldwijd onder Jood en onder Heiden, wilt u daar dat gebruiken en zegenen. Ook bijzonder onze broeder Dekker, wilt u hem bewaren. U hebt dat zo kennelijk getoond, Heere, in de afgelopen tijd. Wil hem samen met zijn vrouw zegenen en tot een zegen stellen. En ook als mensen opeen gepakt zijn, in erbarmelijke omstandigheden verjaagd op de vlucht, wilt u woord en daad gebruiken en zegenen, het werk onder het heidendom, wilt u het zegenen. Heere, geef zo dat we u mogen voorleggen, verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijke. En Heere, bij alles wat ons veroordeelt, dat mogen we toch vragen, omdat Hij dat altijd doet. En dat dat in ons hart en in ons midden, in deze stad, in onze gemeenten, en daarbuiten, in ons vaderland en wereldwijd, uw koninkrijk komt toch, o Heer, ai, werpt de troon van de Satan neer. En wilt u tonen aan deze plaats dat u een verrassend God zijt. Heere, wij denken aan onze geliefde neef en broeder oud-ouderling Verwij. U weet hoe het met zijn krachten is en met zijn gedachten. Bijna 50 jaar heeft hij dit volk mogen dienen. Wilt u hem niet vergeten en help ons, barmhartig Heer, uw grote naam ter eer, uw trouw, kom ons te stade, alleen om Jezus wel. Amen. Gemeente, we zingen meditatief uit Psalm 132 en daarvan het 6e vers. Psalm 132, vers 6, bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid, uw gunstvolk juich, door u geleid. Versmaad hem, die gij zalven liet, om uw knecht, om David niet. U weet de weg en de middelen om te tonen, wat de liefdedienst des Heren u waard is. En we zingen dus meditatief Psalm 132, vers 6. Van Den Haag Scheveningen. In opzien om het licht en de hulp van boven willen we vanmiddag dus samen overdenken Hebreeën 7, vers 24 en 25. Zoals Adeling de Boer die net las, en we lezen die samen nog een keer. Hebreeën 7 dus, vers 24 en 25. Maar Dat is een tegenstelling. Deze, hij wordt aangewezen en verkondigd, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Alsof hij altijd leeft om voor hen te bidden. Tot zover. We vatten het geheel samen met de heerlijkheid van Christus. De heerlijkheid van Christus. Ten eerste als eeuwige priester. Ten tweede als volkomen zaligmaker. Ten derde als voortdurende voorbidder. Nog een keer. Een samenvatting van het geheel, de heerlijkheid van Christus. Eerste aandachtspunt, als eeuwige priester. U leest dat in vers 24. Maar, in tegenstelling tot die oud-testamentische, deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, die sterft nooit, heeft een onvergankelijk priesterschap, blijft altijd dienen. Dat is ons eerste aandachtspunt als eeuwige priester. Het tweede aandachtspunt als volkomen zaligmaker. Dan lezen we in vers 25a, waarom hij ook, dus door dat woordje waarom, redengevend, wordt het verbonden met vers 24, waarom hij ook volkomenlijk, volmaakt, kan zalig maken, redden, behouden, degene die door hem tot God gaan. Onze laatste gedachte als voortdurende voorbidder leest u in vers 25b, alzo, een conclusie, hij altijd leeft om voor hen te bidden. Weet u wat een Joods gebed is? Is een Joods gebed niet eerbiedig? Is een Joods gebed onstichtelijk? Vraagteken. Nee, dat hoeft het niet te zijn. Wat is een Joods gebed? Anders gezegd, een Hebreeuws gebed. Een gebed waarin wezenlijk de middelaar Jezus ontbreekt. Dat is een Joods gebed. Er zijn ook Joodse preken. Ja. Daar moet u eens over nadenken. Want al zijn wij niet Joods, maar Joodse gebeden, Joodse preken. Genoeg! Genoeg! Ja, natuurlijk, wij brabbelen wel even aan het eind vlak voor het woordje amen om Jezus wil. Dat hoort erbij, maar welke plek heeft hij dan in het hart? Welke plaats heeft hij in het gebed? Is er voor hem plaats gemaakt? Nee, daar gaat het eigenlijk om in onze tekst. Een lange brief, 13 hoofdstukken. Aan de Hebreeën staat erboven. Meen ik. Het is meer een preek dan een brief. Wie zijn dat, de Hebreeën? U weet, Hebreeuws, dat is de taal van het Oude Testament. Hebreeuws, dat is de taal van de Joden U weet misschien dat Abraham in de Heilige Schrift de Hebreeër wordt genoemd. Nou, dan weet u het wel wie de Hebreeën zijn. Die weten zich verbonden met Abraham. Met bloedsbanden. Of dat ze vanuit het heidendom zich met het jodendom verbonden weten. Dat kan ook. Hebreeën. En wat zijn dat voor mensen aan wie deze brief geschreven wordt? Het woord mijner vermaning, zegt de apostel, dus het is vrij sterk dit, hè, van mensen, pas op, maar in dat waarschuwende ligt ook vertroosting naar de Heilige Schrift. En die dwalen brengen in het rechte spoor. Wat is er dan met die mensen? Nou, die horen nergens bij. Want ze zijn voor de christenen te joods. En voor de joden te christelijk. Dus tussen wal en schip. Ze hebben geen makkelijk leven. Maar dat blijkt uit alles. En ze dreigen ook de moed te verliezen en traag te worden om te horen. En meer van deze waarschuwingen staat er in deze brief. De onderlinge bijeenkomsten nalaten, dat ook. Ja. Ze hadden zo hun vooringenomenheden. Ze hadden hun eigen dunne bijbeltje. Ze hadden hun eigen praktijken. Waarschijnlijk is het, als deze brief geschreven wordt, in de 60e jaren van de eerste eeuw. Dat wil zeggen dat de tempel nog stond. Want die is in 70 door de Romeinen verwoest. Ze hechten heel veel aan de inzettingen van Mozes. Ze hechten heel veel aan de uiterlijke plechtigheden bij Pascha en Grote Verzoendag en noem maar op. Serieuze mens. Echt waar. Aan de Hebreeën. Maar ergens zitten ze vast. Ze missen zoveel troost. Ze missen zoveel zekerheid en vastigheid. En nu gaat de apostel, wie is de schrijver? Calvijn zegt, God weet het, zullen we het daarbij houden? Kan best Paulus geweest zijn. Maar de schrijver, die weet heel goed wat er in een Jood omgaat. Die weet zich aan hen verbonden. Die weet ook waar het op vast zit. En hij haalt de zweep er niet over. Maar heel duidelijk en liefelijk, dat hoeft elkaar namelijk niet uit te sluiten, geeft hij ze onderwijs. Er is geen brief waarin zoveel uit het Oude Testament wordt aangehaald en uitgelegd. Geen brief als de Hebreeënbrief. Duidelijker gezegd, in de Hebreeënbrief wordt het Oude Testament voor ons uitgelegd door de Heilige Geest. We krijgen uitleg van het Oude Testament niet door een willekeurige dominee of briefschrijver, maar geïnspireerd door de Heilige Geest. Niet vergeet. Dus niet zo kan het, maar zo is het. Nu. Als we dan meegelezen hebben vanaf vers 11, dan is er al heel wat langsgekomen. Melchizedek, Aaron, Levi, Abraham en in die paar versen. Zij weten namelijk veel van het Oude Testament. En ze hechten heel erg aan het Oude Testament. En daar is niks mis mee. Alleen. De Gods openbaring is voortgegaan. Oude Testament, jazeker. En dan Kerst, Goede Vrijdag. Hij is gekomen. Hij is gestorven. Hij is opgewekt. Hij is ten hemel gevaren. Hoe is het met de kennis van hem? Deze! En kijk eens. Is nu de hand vol? Nee. Geest. Pinksteren. Hoe kom ik bij de kribbe? Alleen toch door de geest. Hoe kom ik bij het kruis? Alleen door de geest. Hoe kom ik bij het open graf? Door de geest. Hoe krijg ik gemeenschap met de biddende hoge priester in de troon? Alleen door de geest. En hoger en rijker zal de godsopenbaring nooit kunnen worden. En jullie leven bij zo'n dun bijbeltje. Jullie blijven steken in eigen gerechtigde vormendienst en heel veel. Maar waar is Jezus in de zielsbeleving? Zelfs al leef je na Pinksteren. De belofte van het Oude Testament, die heeft zich rijk ontwikkeld in het Oude Testament. Maar de belofte vraagt om vervulling in het Oude Testament. De schaduw van de persoon van de middelaar, die schaduw die valt in het Oude Testament. Maar die schaduw is niet de persoon. En de heenwijzing naar het bloed van het lam is niet de wassing in het bloed van het lam. Of onderscheidt u dat niet meer? En daar zit het op vast. En daarom neemt hij ze bij wijze van spreken aan de hand en zegt in tegenstelling tot hun praktijken, maar deze, u mag dat met een hoofdletter denken, hij wordt aangewezen, het hart van de apostel is vol van deze ene. Wat jullie niet gedacht hadden. Abraham, ja, Abraham. Levi, ja. Aaron, Eleazar, Itamar, ja. Wat jullie niet gedacht hadden. Annas. Pilatus. Nee. Caiaphas. Had je niet gedacht dat het zo zou aflopen? Ja, er ligt heel veel onderwijs in. In die oud-testamentische eredienst en het priesterdom. Heel veel heenwijzing. Maar, heenwijzing is geen wassing. Schaduw is geen persoon. Kom. En in die Abrahams geschiedenissen, in Genesis 14 ineens, dan duikt daar zo'n onbekend figuur op. Zijn maar drie versjes. Genesis 14 vers 18 tot 20. We zouden bijna zeggen, die komt zo uit de lucht vallen. En die verdwijnt zo weer in het onbekende. Melchizedek. Waarom was die priester? Was niemand voor hem priester? En wie volgde hem op? Niemand. Hier, onze tekst. Niemand voor hem, niemand na hem. Hij is het alleen, hij is het alleen. Hij is het eeuwig. Deze Melchizedek had meer dan één ambt. Koning van gerechtigheid. Koning van Jeruzalem. Priester des Allerhoogsten God. Die onbekende figuur van drie versjes in Genesis. Dan zitten we wel nog met het probleem van Psalm 110. Die we straks gaan zingen. Wat dan? Dat God gezworen heeft. Iemand die door Melchizedek is afgeschaduwd. Meer en beter en rijker dan de linie van Aaron. Niemand uit die linie van Aaron is priester geworden door eedzwering. Maar deze wel. Ik zweer. Hij is er. Ik zweer. Hij blijft er. Ik zweer. Hij zal nooit sterven. Ik zweer. Hij leeft. Ik zweer. Hij bidt. Zweren in een liegende wereld vol van leugenachtige mensen zijn er gelegenheden om trouw te beloven en om waarheid te spreken. En steken wij twee vingers op en we zeggen met woorden en met daden, we roepen de Almacht tot getuige dat hij zou openbaren dat ik de waarheid spreek. En als ik lieg, dan mag hij mij vonnissen. En dat ik mijn ambt trouw zal vervullen. En als ik dat niet doe, dan mag zijn rechtvaardig oordeel mij treffen. Liegende mensen. Die zweren. En liegende mensen die denken dat God liegt. Dan gaat God zich zo neerbuigen. Dan gaat hij ook zweren. Bij zijn eigen heiligheid. Dan gaat hij zweren, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer, zo ik lust heb in uw dood. Ja, dat thuis ook, maar daarin heb ik lust, dat u zich bekeren en leeft. Denk je dat hij liegt? Goede gedachten van jezelf voeden en slechte gedachten van de Heer, dat gaat altijd samen namelijk. En hier zweert hij, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Al loopt het laag af met de linie van Aaron, Eleazar, Itamar, tot Annas en Caiaphas. Al loopt dat laag af. Ik zweer meer, beter, hoger, blijvend van eeuwigheid tot eeuwigheid, nooit zonder hem. Een die dient, een die offert, een die bidt, een die zegent, een die waard is om verhoord te worden. Kom, maar voelt u de tegenstelling met die hoge priesters die weer verdwijnen door de dood. Die hoge priesters die voor zichzelf moesten offeren omdat ze zelf ook schuldig waren. Die hoge priesters die elke keer maar weer het offer moesten herhalen. Voelt u de tegenstelling? Die hoge priesters die niet bij eedzwering zijn aangesteld. Maar deze. heeft een onvergankelijk priesterschap. Dat vergaat nooit meer. Een eeuwig priesterschap. Onze eerste gedachte gaan we afronden. Als eeuwige priester. We gaan onze tweede gedachte als volkomen zalig maken. Waarom hij, zegt vers 25a, ook volkomen kan zalig maken die door hem tot God gaan. Let erop, kan zalig maken, dat staat in de tegenwoordige tijd. Daar is hij nu mee bezig. Die bereidheid heeft hij nu nog. En zijn verdienste is niet verminderd. En zijn offergeld nu nog kan en wil en zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Diezelfde priester van onze eerste gedachte is zaligmaker. Wat is dat zaligmaken? Dat je bij de Heere mag zijn als je sterft, ja dat ook, maar dat niet alleen. Zaligmaken is redden uit de verlorenheid. Zaligmaken is halen uit de diepten van onze doemstaat en terugbrengen bij God. Zaligmaken is van de rand van de afgrond brengen in Gods gemeenschap. Zaligmaken is redden van het verderf. Ja, dan gaat het over nu. Heden. Hij kan zaligmaken. Je zult dus nooit kunnen zeggen dat hij het niet kan. Want u weet het, hij is er en hij kan het. Dan moet u het ook niet denken. Maar dan staat er iets in onze tweede gedachte, tot God gaan. Wie kan hij zalig maken? Die door hem tot God gaan. Tot God gaan, wat is dat? Nou gemeente, u weet wat dat is, in onze situatie bidden. Bidden. In het verband van onze tekst wordt gesproken over naderen. Maar moet u zich voorstellen dat die kerkmensen van het Oude Testament, die hadden niet een heel boek zoals wij dat hebben, waarin we kunnen lezen wie God is, Gods openbaring. Wie een mens is in zijn verlorenheid. Wie de weg, de waarheid en het leven is, hebben ze niet. Die moesten het hebben van luisteren, repeteren. Moesten het hebben van het gaan naar de tabernakel en de tempel. Onderwijs horen en aanschouwelijk onderwijs bij het altaar en bij andere gelegenheden zoals Pascha. Daar moesten ze het van hebben. En dan is er een probleem, dat wil ik met u delen. Namelijk, denkt u dat een echte Jood, als die dan in de voorhoofd liep, dat hij het in zijn hoofd zou halen om dat heilige zomaar binnen te lopen. Oh, wat mooi, die zevenarmige kandelaren. Ik zal eens van die tafel der toonbroden ook wat nemen. En dat reukoffer daarbij, dat dikke gordijn, dat volgende gordijn. Denkt u dan een Jood dat in zijn hoofd zou halen om daar zomaar binnen te lopen? En vervolgens dat dikke gordijn tussen het heilige en het heilige der heiligen aan de kant schuiven dan bij die kist van lout, met een louter gouddeksel. En kijk eens, er liggen bloedspatten op. En interessant, zeg, en hoe die engelenfiguren daarop staan. En daar een beetje omheen lopen. Denk u dat een Jood dat zou gedaan hebben? Nee toch. Ik noem ze voor de duidelijkheid maar even primitieve kerkmensen. Omdat ze zo weinig weten, wisten, vergeleken met ons. Die primitieve kerkmensen wisten van jongs af aan één ding heel goed. Daar woont God boven dat verzoendeksel. Daar troont God. Daarom vertaalt Luther dat zo mooi met de genadestoel. Dat is mooi, echt Luther. Mooi gezegd. De genadestoel. En om nu tot God, dat is onze tekst hè, tot God gaan. Tot God te naderen. Dan komt de kern en het probleem. Heb ik iemand nodig die voor mij nadert? Heb ik een middelaar, een bemiddelaar nodig? Heb ik een bemiddelend offer nodig? Want, zegt de Hebreeënbrief ook, onze God is een verterend vuur. En begrijpt u me goed, dat wordt niet gezegd om u van het gebed af te houden, maar dat wordt gezegd om u wat te leren. Namelijk, die onkundige kerkmensen van het Oude Testament wisten van jongs af aan, ik heb een priester nodig. En nu, wij hier en thuis, weten wij dat ook? Meneer Guido de Breij, dat schitterende artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis verwoord, dan begint hij met wij hebben geen toegang tot God dan door onze Heere Jezus Christus. Anderszins zou ons de toegang gesloten zijn. En leest en herleest u dat prachtige artikel maar. Als het gaat om de bemiddeling, de voorbede, de priester van het nieuwe verbond, de zaligmaker van de kerk. En dat besef. Waar is dat in de kerk van het nieuwe verbond? Heer, we naderen tot u. Dat is niet altijd verkeerd bedoeld. Maar ik heb een middelaar nodig. Ik heb een priester nodig. Ik heb een voorbidder nodig. Anders kom ik er nooit. Waar is dat besef? Onder mensen die zoveel weten van de godsopenbaring. Nee. Tot God gaan. Door hem staat. Door hem. Kijk. Kinderen, jongeren, moet je luisteren. Oh, jullie ook thuis. Toen jij heel klein was. Toen je amper praten kon. Ging je vader, je moeder met jou op de knieën of ze zaten op je bed. En het ritueel. Ik ga slapen, ik ben moe. Ja. Tweede versje. Boze dat ik heb gedaan. Ik heb niks boos gedaan. Zie het Heere toch niet aan. Schoon mijn zonde vele. Val best mee. Vele zijn, maak om, oh ja, dat moet erbij, om Jezus wil, dan is het klaar, amen. Dat hebben je vader en moeder, naar ik hoop, je jaren voorgehouden. Is niet een week of zo, Want als ze dat niet zouden doen, dan zou het niet weten, dan zou het niet opzeggen. Maar ze hebben gezegd en gezongen en gebeden en ze zijn blijven doen, blijven doen, blijven doen. En daarna, toen wij je ouder, ja, dan. Als ik alleen met u was op huisbezoek, dan zou ik u dat vragen. Hoe heeft dat persoonlijke gebed, na schoon mijn zonden vele zijn, hoe heeft dat zich dan ontwikkeld? En we tobben allemaal maar in ons eentje een beetje. Luther krijgt van zijn vriend een brief, een vraag van, ik weet eigenlijk niet hoe ik moet bidden, zou je me willen helpen? En dan doet hij dat en dan schrijft hij een boekje, ik weet niet of het in het Nederlands ook is, over het gebed. Als het, wat u nou vast moet houden, als het ons niet geleerd wordt, dan weten we het niet. Dan weten we het niet. En als het ons de woorden geleerd worden, dat is één. Maar deze zaken, kijk, schoon mijn zonden vele zijn, en dan zeggen we dat natuurlijk niet, van dat valt wel mee, maar als je de dag overziet, zou je er 5 op kunnen noemen, denkt u? 5 van die zonden. En dat laatste, die 3 woorden, ja, dat hoort erbij, ja. Om Jezus wil. Rein maken alleen maar om Jezus wil, anders nooit. Dan blijven we van. En nou vraag ik jou, je bent wat ouder geworden, je gaat zelfstandig bidden, naar ik hoop. Dan heb ik een paar vragen voor je. Er staat hier in onze tekst dat we tot God gaan. Tot God gaan. Dat mogen we. Met alles. Van lichaam en ziel, van hart en huis. Tot God gaan. Waar anders heen dan tot u alle. Als je dan 24 uur van de Heere krijgt per dag. Ik trek er 8 uur af voor de nacht. Dan blijven er 16 over. Hoeveel minuten vandaag en morgen en gisteren besteed jij om tot God te gaan? Zit het daar dan in? Ja, daar zit het in. Denk aan je schepper. Daar zit het in. En dan de vraag, hoe ga jij tot God? Wat zeg je dan? Zijn die woorden van boze dat ik heb gedaan, zijn die in je hart gekomen? Schoon mijn zonden vele zijn, is dat waar geworden? Want dan krijgt om Jezus wil waarde, anders nooit. Is het gewoon gedachteloos gebrabbel? Kom, zeg het nou eens. Tot God gaan. Hoe vaak? Hoe lang? Hoe? Zeg het eens. Zeg het eens. Klagen over de Heere die niet hoort. En weten we, dat kunnen we wel, maar dit soort vragen, dan kruipen we gauw weg in zieligheid. Hè? Of niet? Maar hier staat het. En dat diepe geheim van die 2 woordjes. Gaan tot God. Door hem. Door die priester van onze eerste gedachte. Die er altijd is, eeuwig. Door die zalig maken, volkomen zalig maken van onze tweede gedachte. Door de voorbidden van onze derde gedachte. Tot God gaan. En weten. Als hij het niet voorzegt, dan leer ik het nooit. Dan heb ik de woorden zelfs niet. Laat staan de zaak. En dat blijft zo. Heere, leer ons bidden. Tot nog toe, volk van God, hebt gij niet gebeden in mijn naam. Wat zou dan mee bedoeld worden? Nou, daar zijn we nou mee bezig. En om het nou eenvoudig te houden, en ik kan me best voorstellen dat u dit hoofdstuk een beetje moeilijk vindt. Maar om het eenvoudig te houden, blijf ik bij dat kindervers. Boze dat ik heb gedaan. In die mate, dat dat waar is in je hart en leven. Ik heb tegen u, ja, u alleen misdreven. Uw wil en wet, hoe heilig stout versmaad. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog, dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Nadat u dat beleeft, zal dat door hem waarde krijgen, als niet. Anders gezegd, boze dat ik heb gedaan, als dat praktijk wordt, dan krijgt dat om Jezus wil waarde en anders nooit. En schoon mijn zonde vele zijn, al heb je netjes geleefd, al is er niks op je aan te merken, onberispelijk als Saulus van Tarsus. Maar die vuile bron van al mijn wanbedrijven, overdreven, ja, zie je wel, valt best mee. Valt best, het valt niet mee. Met de mens die gevallen is, valt niet mee. Schoon mijn zonde vele zijn. Wanneer in de voorlaatste zondag van ons troostboek gezegd wordt, wil ons arme zondaar. In het Latijn staat dan, wil ons allerellendigste zondaren, al onze misdaden en de boosheid, goed opletten, die ons altijd aanhangt, al sta ik op de preekstoel, al ben ik in gebed. Altijd die boosheid in gevoelen, in gedachten, in bedoelen en noem maar op. En voor mensen is dat verborgen, maar voor de heilige, onze God, is een verterend vuur en een eeuwige gloed. Bij wie niemand wonen kan, is het een open boek. En in de mate dat u dat beleeft, schoon mijn zon. Vele zijn, krijgt dat door hem. Dan weet ik niet te bidden, dan durf ik niet te bidden en ik kan het niet laten. Ik liet niet af mijn hand, die vuile lamme hand, die hopeloze hand, mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. En dan krijgt dat om Jezus wil, het kan nooit, nooit om mijnentwil, om Jezus wil, mij rein. Proeft u het? Wat apostel wil zeggen en wil bereiken met te wijzen op, maar deze, die is er altijd. Maar deze die volkomen kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan. Heb ik één woordje nog niks van gezegd. Dat is volkomen. Het is volbracht. Het is Goede Vrijdag. Het is voltooid Pasen. Het is aanvaard. als ik nou eens meer gevoel erbij had. Als ik nou meer vrijmoedigheid had. Als ik, en zo kan ik er nog 20 noemen, als ik, dan zou God wel horen. En verhoor, als ik. En dan probeer ik met kleine laddertjes te klimmen naar boven. Maar u weet wel, als een ladder te kort is, wat er dan gebeurt. Een klopje op de aarde. Een verongelukje. Al die laddertjes als ik, als ik, als ik. Ik kom er nooit. Heilzame wanhoop. Ik kom er nooit. Wat dan? Door hem tot God gaan. Volkomenlijk. Kan niks bij. Hoeft niks bij. Helemaal niks. Hoort u het? Waarom hij ook volkomenlijk die altijd levende priester, die we nodig hebben om te kunnen leven, om te kunnen bidden, om te kunnen sterven, om voor God te kunnen bestaan, mensen. Dat is dezelfde, onze tweede gedachte, volkomen zalig maken. En hij zou krachtens die volkomenheid van zijn persoon en zijn bediening zorgen dat je er komt. Ja. Dat is hij aan zijn eer en zijn ambt verplicht. Door hem niks meer overgehouden dan alleen zijn bloed, zijn tranen, zijn offer, zijn verdiensten. Alle dingen schade en drek achten om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Nog één ding, dan gaan we Psalm 110 zingen. Als je nou zo'n godvrezende Jood had, die dan in de tabernakel of in de tempel met zijn offerdier kwam en dan zijn handen op de kop van dat dier legde, zijn zonde beleed, zou hij gauw klaar geweest zijn, denk ik. En dan, dat was evangelie van het Oude Testament, de mogelijkheid van overdracht. En dan stroomde dat bloed, dat warme bloed, dat levensbloed, dat stroomde zo weg. Dat zag hij voor ogen. Eigenlijk moet ik sterven, maar nu in mijn plaats een ander. Als mislukte slagerszoon heb ik dat vaak gezien, eerlijk gezegd tot mijn afschuw, maar goed, dat stromen van bloed. En wat zou zo'n godvrezende Jood dan bemoedigd zijn door dat bloed, gesterkt zijn, heen geweest. Ja, en die waren onder de Hebreeën ook. En een week later, moest hij weer. Er is meer mis. Weer de dood verdiend. Oftewel, die schaduw, die heenwijzing. Is niet te wassen. Dat verschil, hè? Dat verschil maakt u toch nog wel of niet? Belofte is geen vervulling. De heenwijzing is geen wassing. De schaduw is niet de persoon. Hoort u dat? Hoort u dat? En dan zitten we midden in onze tijd. En zullen we van een eedzwerend God meditatief gaan zingen. Psalm 110. En daarvan het vierde vers. Psalm 110, vers 4. U heeft de Heer, wien het nooit berouwt, gezworen. Ik heb u, mijn volk, tot heil. Mijn naam ten prijs, in mijn raad, het priesterambt beschoren. Dat eeuwig duurt, naar Melchizedeks wijs. Het vierde vers van Psalm 110. In deze tweede dienst op Godsdag dus samen de heerlijkheid van Christus. We hebben gehoord, naar aanleiding van vers 24, ten eerste als eeuwige priester. We hebben gehoord in onze tweede gedachte, vers 25a, als volkomen zaligmaker. Ten slotte nog ons laatste aandachtspunt. Als voortdurende voorbidder. Het loopt uit in vers 25 op. Alzo hij, die priester van vers 24, die zaligmaker van vers 25a. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Waar leeft u voor? Jongelui, waar leven jullie wel? Ja. Ik hoop dat met mijn opleiding goed gaat. Ik hoop dat ik werk krijg naar mijn zin. En ik hoop dat ik een goede relatie mag krijgen. Ik hoop. Goed, dan gun ik jou allemaal van harte. Doe maar goed je best. Ik vraag je weer. Waar leef je voor? Waar leef je voor? Ja, met je geld, met je bezit, dat is allemaal helemaal niet verkeerd hoor, maar waar leef je van? De vraag is niet beantwoord en ik wil jou vragen of jij die vraag vanavond op je knieën voor de Heere wil beantwoorden, waar jij voor leeft. En ik bid dat er onder jullie zullen zijn meer. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u. Toch lusten, God, heb ik lief. Waar leef je voor? Denk erom. De bedreiging van je gezondheid, van je lichaam, is heel reëel. Maar een mens is meer dan lichaam. Denk erom. Hier gaat het om iemand die leeft om te bidden. Begrijp je nou mijn vraag net van hoeveel tijd besteed jij om tot God te gaan? Om aan je schepper te denken. Heer. Die eeuwige priester van onze eerste gedachte, die volkomen zalig maken, nu in de troon verheerlijkt sinds hemelvaart. Die leeft om te bidden. Die doet niks anders, niks liever. En hij bidt voor. Wat wil dat zeggen? Nou, je vader en moeder, die baden voor. Die zeiden het voor. Dan deed je het niet, dan wist je het niet. Zo is het hier ook. Bidden voor. De woorden voor zeggen, ja. Maar ook bidden in plaats van. In plaats van. Ja. Maar voor wie bidt hij dan? Nou, voor zijn volk en voor de kerk met een hoofdletter en voor de uitverkorenen en voor zijn schapen en voor de zijnen. En och, daar heb je het weer. Nee, dat staat in de schrift, dus dat fluisteren we niet, dat zeggen we toch eerlijk, of nee? Maar wat staat hier in onze tekst? Voor hen. Wie zijn dat? Wie zijn dat? Nou, dat zijn mensen die niet meer zonder hem tot God kunnen gaan. Die zonder hem niet meer kunnen leven en zonder hem niet meer kunnen bidden en niet zonder hem meer kunnen zuchten. Die worden hier bedoeld. Oké? Is dat duidelijk? Dus dat in onze tweede gedachte, die twee woordjes door hem. Hoofdletter H eindigt op M van Marines, door hem. Dat hangt er nauwste samen in onze derde gedachte met voor hen, kleine letter, eindigend op de N van Nico, meervoud. Dus alleen nog maar door hem naderen. Dat hangt er nauwste samen met dat hij leeft voor zulken. Dat hij bidt voor zulke. Dus dan weet u het. Dan weet u. En als het gaat om, al zal hij altijd, hè, onze eerste gedachte, eeuwig priester, leeft sinds Pasen. Om leven voor. Waar leef je voor? Ik leef voor dat volk dat niet kan bidden. Voor dat volk leef ik, zegt hij. Dat volk dat niks heeft als zonde en schuld en doem. En waar om Jezus wil alle diepte en waarheid heeft. Niet even voor de vorm. En dit, en dat bedoel ik persoonlijk, bedoel ik ook ambtelijk, broeders, dat proef je. Wat? Nou, dat die Joodse gebeden wijlen onze onvergetelijke dominee A.F. Honkoop, de broer van onze broeder. Wee als die zei tegen je als student dat je een Joodse preek hield. Of een Joods gebed. Dat was niet best. Dus, je proeft het. Ben je aan een eind gebracht met die vrome eigengerechtige gebedjes. Zoveel te vertellen, zoveel de Heere voor te schrijven. Zo beschrijvend, zo bezittend. Of aan een eind gekomen met zichzelf. Met de vroomste gebedjes. Met de eigen gerechtigheid. Met de goede werken. Aan het eind gekomen. En Jezus overgehouden. Dat proef je. Die brabbelen niet slechts aan het eind even gauw om Jezus wil. Maar die weten met Guido de Bray, wij hebben geen toegang tot God dan door onze Heer Jezus Christus. Dat weten ze. Proef je. Merk je. Hoi! Heren, en ik zeg het ook tegen mezelf hoor. Verlos ons van onze Joodse gebedjes. Onze broeder de boer moest voor het eerst ouderling van dienst zijn. En ik zei tegen hem, wat ook meneer Honkoop dan zei, doe jij een gebed. Kort en niet mooi. Maar hij zei er nog wel bij. Als het kan in de naam van Jezus. Wat? Wat? Als het kan in de naam van Jezus. Ja, maar om Jezus wil zeggen er toch altijd bij. Ja, maar nu gaat het om tot diep in je ziel gedaald en gedrukt. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. En gemeente, we hebben niet zoveel tijd meer. Maar we lezen van de Heer Jezus heel vaak dat hij bad. Hij had een biddend leven. Hij bad op een berg alleen. Ja, 's nachts zelfs. We lezen niet zo vaak hoe hij bad. We hebben daar één prachtig voorbeeld van. Johannes 17, 26 vers. En dan moet je je voorstellen, hij was toen op weg in de buurt van de Kedronbeek, op weg naar de Olijvenhof, waar hij gevangen genomen zou worden. En die discipelen die hadden ruzie gehad wie de meester was en ze wilden voor elkaar niet bukken en de voeten wassen. En ze hadden Judas weg zien gaan en ze hadden hem trouw beloofd. En straks dan zullen ze slapen en niet waken en straks zullen ze Petrus met dat zwaard, dat weet u wel, en wat Petrus beloofd had. En zullen hem allemaal verlaten en aan hem geërgerd worden en een hoop verlies. En dan zou je denken in zo'n slotgebed, Johannes 17, afscheidsgebed. Dat hij 26 versen lang ze aanklacht bij de Vader. Vader, hier zijn ze. Ze slapen als ze waken moeten. En ze willen niet buigen. En ze zullen weglopen. En mij verlogen. En noem maar één aanklacht. Toch? Dat was toch terecht geweest? En dat was 26 versen voor mij nog te kort geweest. Wat leest u dan in Johannes 17? In het afscheidsonderwijs vermaand hij ze, ben ik zo lange tijd bij u en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Wat zegt hij dan in het gebed? Ze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. Ze hebben uw woord, wat? Je leest geen enkel verwijt, geen enkel verwijt. Maar, dan klopt het toch niet? Vader, zie ze aan in mij. Vader, als uit mij ontvangen, dan hebben ze uw woord bewaard. Als de weg, de waarheid en het leven in hun hart verklaard is, Vader, aanschouw ze in en om mijn offer en verdienst dat. Dat wordt hier bedoeld. Alsof hij altijd leeft om voor, niet tegen, nooit verwijtend in zijn voorbeden. En dat is een punt in de preek. Dan zou ik willen huilen van blijdschap. En ik kan het niet zeggen wat dat nou betekent. Dus dat wordt altijd, altijd gebeden voor mensen die het nooit kunnen leren. Ja? En er wordt gebeden als ze op hun knieën liggen. Er wordt ook gebeden als ze niet op hun knieën liggen. Simon? Simon? De Satan heeft u lieden... Meervoud. Mooi hè, dat oude Nederlands. Kun je het uit afleiden, is dat meervoud. Zeer begeert te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat u... Dat u is dan enkelvoud, met name. Simon, Simon. Gebed dat uw geloof niet ophoudt. Oftewel, als hij ophoudt te bidden, houdt mijn geloof op. Direct. Kan niet zonder... Levensvoorwaarden, gebedsvoorwaarden, zuchtensvoorwaarden, ligt in hem verklaard. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. En dan breekt de apostel eigenlijk uit in het volgende vers dat onze tijd... tekst niet meer is, maar ik wil het toch graag noemen. Zulk een hoge priester betaamt ons mensen, die hebben we nodig. Heilig, dat is wat anders dan Aaron. Onnozel is een positief woord, dat hij geen schuld heeft. Onbevlekt, afgescheiden van de zondaren. Hoger dan de hemelen geworden. Die heeft het niet nodig om voor zichzelf te offeren. En dat offer hoeft nooit herhaald te worden. Mensen, je hebt een voorbidder nodig. En die voorbidder is er. En wat het dan wil zeggen. Dat je zomaar doorgaat. Zulk een hoge priester. Betaamt ons. En daarmee gaan we afsluiten. De tijd is voorbij. Ik wil u twee dingen vragen. Wilt u vanavond dit hele hoofdstuk nog eens lezen? En hoop ik dat er van de preek wat terug mag komen. En wilt u artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis lezen? Het is een lang artikel, maar het is zo mooi. Juist om de zaken waar het nu over gaat. Wij hebben geen toegang tot God. Jongelui, hoe is het met jouw gebed? Jouw persoonlijk gebed? Wat is er geworden van het kindervers? Wat is er geworden van boze dat ik heb gedaan? Wat is er overgebleven van schoon mijn zonden velen zijn? Wat is er geworden van maak om Jezus wil mij rein? Dat je niet bidden kunt, is het probleem niet. Maar dat je deze voorbidder niet nodig hebt, dat is vreselijk. Dat is vreselijk. Voel je dat? Dat om Jezus wil. Anders weet ik de woorden niet. En anders beleef ik de zaken niet. gemeente. Heere, leer ons bidden. En dan het verschil tussen woorden en zaken. Als het daarom gaat, zondag 45 tot en met 52 van ons troostboek, dat geeft onvergelijkelijk gebedsonderwijs. Lees en herlees maar, biddende. Heere, leer ons bidden. Hoe is het met ons tot God gaan? Dat is de kern van de preken vanmiddag. En dan kinderen van God. Als de zaligmaker zegt in zijn afscheidsonderwijs: tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijn naam. Wat zou hij dan bedoelen in uw leven? Amen. Eindigen met dankgebed. O Heere, ondanks zoveel belemmerende omstandigheden mochten we thuis luisteren en hier zijn. En wij bidden u in de naam van hem die wel kan bidden en mag naderen en u altijd verheerlijkt. Of u ons ook bidden wil leren en danken wil leren. Leer het ons, Heere, want we hebben het niet. Zorg voor dit verstrooide volk in de stad. Bind ze samen op uw dag en daarbuiten. Bind ze samen aan uw woord en inzetting. Bind ze samen aan uw genade troon, die nog geopend is. En in die troon is een voorbidder altijd. Al is het nog zo donker, al is het nog zo bang, hij is een voorbeeld. O God, als hij vraagt, verheerlijk uw zoon opdat uw zoon u verheerlijke, dan zijn wij uitgebeden, maar hij toch niet. Gleed niet af daarom. Mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Zorg zo voor ons allen, niemand uitgezonderd. Gezond, ziek, bedreigd, onzeker, verdacht, aangetast. En wilt u de heerlijkheid van Christus openbaren. Wij vragen het alleen omdat hij het verdient. Amen. We zingen meditatief weer uit Psalm 132, het 10e vers. Ik zal Sion, zal der armen spijs hier zegenen, op de ruimste wijs. Hier zal ik mijn naam ten prijs, de priesters met mijn heil bekleen en het volk doen juichen, wel tevreden namens de kerkenraad. Oh nee, dat is al gebeurd. We zingen dus Psalm 132 vers 10. thuis en hier in de kerk bidden we u van harte de zegen des Heren toe. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. See.